We noemen nu Handelingen 2, vers 12 tot en met 37 als schriftlezing.
En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoeten wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want er is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door den profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, in een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet, deze, door den bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis geëcht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dien dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag den Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in open. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beiden gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem het ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, Wat zullen wij doen, mannenbroeders?
In deze tweede dienst op deze eerste Pinksterdag gemeente vindt u het woord wat het uitgangspunt vormt voor de prediking in een drietal versen uit het gedeelte wat u is voorgelezen. Handelingen 2, vers 12 en 13 en vers 37. Handelingen 2, vers 12, 13 en 37. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, ze zijn vol zoete wijn. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? Geliefde gemeente, we kunnen ons wel een beetje voorstellen dat die gebeurtenissen op de Pinksterdag zoveel eeuwen terug heel wat opriepen. Stelt u het zich maar eens voor dat op de avond van deze Pinksterdag het huis waarin wij zitten vervuld zou worden met het geluid als van een geweldige gedreven wind. En dat op sommige mensen die hier zijn vlammen als van vuur op hun hoofd zichtbaar worden. En dat ze beginnen te spreken met allerlei talen, bekende talen. De talen van de Parten en van de Elamieten en van de inwoners van Mesopotamië, het land van Saddam Hussein. Dan zouden we toch ook vragen, wat is dit? Wat heeft dit te betekenen? Wel, dan begrijpen we er ook wel iets van, dat dat gebeuren op die Pinksterdag, wat hier in Handelingen 2 wordt beschreven, zoveel reacties wakker riep. Spot. Maar ook verwondering. En zelfs verlegenheid. En waar leidde dat allemaal toe? Waarom staat dat eigenlijk zo met nadruk in de schrift, in dit Pinkster-evangelie? Wel, gemeente, omdat ook daar in onderwijs ligt voor u en voor mij en voor onze jonge mensen en voor onze kinderen. En we haasten ons om over de woorden van onze tekst na te denken en schrijven daar als thema boven de reactie op het Pinksterwonder. En dan letten we op drie dingen die zo uit de teksten af te lezen zijn. Allereerst verwondering. Want we lezen in het begin van de tekst, en zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? In de tweede plaats verachting, want opnieuw lezen we, andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. En tenslotte verootmoediging. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dus de reactie op het Pinksterwonder. Verwondering, verachting, verootmoediging. In elk geval waren de mensen die daarbij waren op die Pinksterdag helemaal van hun stuk. Want toen ze die tekenen zagen en de stem van die mensen, van wie ze wisten dat het maar eenvoudige vissermensen waren, in allerlei talen hoorden spreken, toen zeiden ze tegen elkaar, wat wil toch dit zijn? Zijn dit niet alle Galileese mensen? En de jonge mensen kunnen van de catechisatie of zelfs misschien wel van de zondagsschool weten dat Galileër voor de Joden van die dagen een verachtelijke klank had. Galileërs, dat waren mensen die vergeleken met de hoge geleerdheid en de hoge standing van de inwoners van Jeruzalem eigenlijk met de nek werden aangekeken. Nou, die simpele Galileërs, die vissers daar van de oevers van het meer van Genezaret, die spreken vloeiend allerlei talen, de grote werken Gods verkondigen ze. Wat wil toch dit zijn? Geen wonder dat ze verbaasd zijn. En het woord wat erop volgt hier in de tekst van onze Statenbijbel zegt eigenlijk dat zij in verlegenheid waren. Twijfelmoedig. In verlegenheid. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. En ze vroegen het elkaar, wat stelt dit eigenlijk voor? Wat wil dit toch zeggen? Toch een geweldig aangrijpend iets wat u in deze eenvoudige reactie zo leest. Want het blijkt dat dit Pinksterwonder maar niet zomaar voorbij gaat. En rimpels nalaat in de vijver van die bijeen vergaderde Joden en Jodengenoten. Onrust. Ze zijn perplex. Twijfelmoedig. Dat is voor de discipelen toch een hoopvol teken geweest. Want de discipelen wisten er al vanuit de periode dat de Heere Jezus nog met hen was en zij samen rondtrokken door het land en het evangelie van het koninkrijk door de grote meester zelf verkondigd werd, hoe dat het woord van de levende God, hoe dat de woorden van hem op wiens lippen genade is uitgestort, soms helemaal geen indruk maakte. Had de Heere Jezus het zelf niet in die gelijkenis van het zaad en van de zaaier gezegd, dat de woorden van de zaaier, dat zijn allereerste woorden van Christus zelf, soms op het platgetreden pad vielen en niet in de aarde zonken en weggepikt werden door de vogelen des hemels? Zo was het vaak met de reactie op de prediking van de Heere Jezus. Helemaal geen effect. Geen beroering. Zo is het misschien ook in uw leven wel of in jouw leven, jongen of meisje in de kerk. Dat je het woord al zoveel jaren gehoord hebt, dat het al zoveel keren Pinksteren voor je mocht worden. Maar als je eerlijk bent, je eigenlijk moet zeggen, en het woord heeft nog nooit iets nagelaten in mijn leven. Telkens als ik onder de prediking vandaan kwam, hoe ernstig de preek ook was, hoe bewogen de prediking ook aan mijn hart gelegd werd, hoe lokkend en nodigend het evangelie ook vertolkt werd, ik kwam eigenlijk uit de kerk zoals ik erin gekomen ben. Ja, weet u wat dat betekent? Dat betekent dat u tot op heden met uw kerkgang alleen maar de vogelen des hemels werk gegeven hebt. Alleen maar die vogelen des hemels werk gegeven hebt om het goede zaad van het woord weg te pikken. En dat betekent in de taal van de Heere Jezus Christus, van de gelijkenis, dat u, dat jij met je kerkgang alleen de duivel werk gegeven hebt om het goede zaad van het woord weg te pikken. Dat is erg. Dat is ontzettend erg. Als je met een voorhoofd waarop het teken van de drie enige God staat, 12 jaar, 14 jaar, 18 jaar, 60 jaar, 80 jaar, met je kerkgang alleen de duivel werk gegeven hebt om het zaad weg te pikken. en nog nooit oprecht in de verlegenheid van je ziel de troon van de genade bestormd hebt. O Heere, is er voor mij nog doen aan? Dan is er reden, mijn jongen en uw ouderen, om op deze Pinksterdag diep in verootmoediging uw knieën te buigen. En te zeggen, Heere, dat was mijn portret naar het leven getekend. Ik heb alleen met mijn kerkgang de duivel werk verschaft om het goede zaad van het woord weg te pikken en verder onberoerd. Zo was het hier niet op die Pinksterdag. Ze bleven niet onberoerd. Want we lezen heel duidelijk in het begin van de preektekst van deze avond dat ze allemaal in beroering raakten. En allemaal in verlegenheid, perplex raakten. Wat is dit? Ze konden het niet verklaren. Nou, dat is een zegen. Als er zoveel dingen gebeuren. En stelt u zich eens even voor, Petrus staat daar samen met de anderen. En ze zien het in de uitdrukkingen, in de ogen van de mensen rondom hen. Ze horen het misschien fluisteren rondom hen heen. Wat wil toch dit zijn? Dat zal Petrus en de andere apostelen vrijmoedigheid gegeven hebben om te spreken. Want gemeente, u moet het maar nooit vergeten van al die dominees en die studenten die u voor mogen gaan. Als je ziet, als je merkt onder de prediking of bij het spreken met de mensen, dat er beroering is, dat er geestelijke vragen zijn, dat er iets brandt op de bodem van het hart, dat er honger is. Ach, dat kan een prediker, zelfs een ingezonken prediker, zo aanvuren om het woord van de Heere met klem en met kracht te brengen. Er is niets wat een prediker meer neerdrukt dan die dood in de pot, weet u wel. En er is niets wat meer kan aanvuren wanneer we het op het menselijke vlak houden dan wanneer er honger is en vragen zijn en uitzicht is. Ja, wacht u eens even, zegt iemand. Dat is wel waar dat heel die schare daar beroerd was en ontzet was en dat ze zich afvroegen, wat wil toch dit zijn? Maar dat betekent toch niet dat dat allemaal zaligmakend was. Die mensen werden toch allemaal niet bekeerd en die vraag kwam toch allemaal niet voort uit een levend verlangen en uit een levende begeerte. Nee, dat weet ik ook wel. Maar zo begon het op de Pinksterdag. Onder de indruk van de tekenen die kwamen en onder de indruk van de woorden die gesproken werden, raakten ze allemaal twijfelmoedig en ontzet. En dat kan nog alle kanten op. Jazeker. Dat kan nog alle kanten op. Er zullen er ook geweest zijn die wel onder de indruk geweest zijn, maar net als een hond die in het water gevallen is en weer op de kant krabbelt en even schudt. En al de druppels water schieten alle kanten op. En u ziet hem na een poosje met een droge vacht weer verder lopen. Hij is al dat water weer kwijt. Zo waren sommigen op de Pinksterdag ook hun verwondering en ook hun vragen weer kwijt. Ze haalden hun schouders op. Ze begrepen het niet. En ze leefden weer verder. Inderdaad, dat kan. En zo kan het nog. En wat is daarom zo nodig? En laat ik proberen om dat op uw hart te binden en op jouw hart te binden, mijn jongen of meisje in de kerk. misschien met iets te vertellen uit dingen die ik zelf hoorde toen ik zo'n jongen was. 18, 19. Ik heb het wel eens op catechisatie verteld, maar ja, dat is ook alweer 17, 18 jaar terug voor sommigen van u. Ooit was er een jeugdvereniging. En we kregen iedere maand bezoek in mijn geboorteplaats in Sliedrecht van een ouderling en een diaken. En die ouderling, dat was altijd dezelfde. Een man die God vreesde. Een geoefend man in het geestelijke leven. En ook een man met heel veel kennis van de schriften en van de goede oude theologie. Hij had zo zijn dingen, want was ook een zondig mens, net zoals wij allemaal. Maar voor het werk van de genade van God en de wijsheid die de Heer hem gegeven had, kon je diep respect hebben. Er zat er een jongen van zo'n jaar of 16 op een gegeven moment, een van die keren dat die ouderling ook op bezoek was. En we zaten midden in bespreking van een bijbelgedeelte of van een stuk van de belijdenis, ik weet niet meer precies wat het was. Maar de jongen stelde ineens die ouderling zomaar tijdens de bespreking rechtstreeks zijn vraag. Toen zat er een jongen van zo'n jaar of 16 op een gegeven moment, een van die keren dat die ouderling ook op bezoek was. En we zaten midden in bespreking van een bijbelgedeelte of van een stuk van de belijdenis, ik weet niet meer precies wat het was. Maar de jongen stelde ineens die ouderling zomaar tijdens de bespreking rechtstreeks zijn vraag. Nou moet u me eens zeggen, wat is dit? Soms zit ik in de kerk, zeg maar op een zondagavond. En dan spreekt dat woord, vooral die catechismen spreken zich. Dan spreekt dat woord me zo aan, dan zou ik wel willen blijven zitten. Maar goed, de kerk loopt af en dan ga je naar huis en je bent er nog van onder de indruk. En je voelt diep in je hart, zo kan het niet blijven, er moet wat veranderen. Maar ja, dan moet de volgende morgen weer vroeg op, want ik zit op een technische school, een middelbare technische opleiding. En dan moet ik mijn huiswerk af gaan maken en ja, voordat ik het weet is het maandag en dan is alles weer weg. Zeg u me eens, wat is dat? En die oude broeder die nu al vele jaren juicht voor Gods troon, ik zie hem nog een poosje naar het plafond kijken en toen zegt hij zo heel eenvoudig, en neem dat mee, mijn jongen. Ik zal je eerst vertellen wat niet is. Je moet niet denken, nou ben ik onder de prediking van het woord al beroerd en al wat aangedaan, het doet me wat. Nou ben ik al aardig bekeerd. Want als je dat gaat denken, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Nooit denken dat op grond van een beetje ontroering onder de prediking of onder het lezen van de Bijbel, dat het al wel goed zit. Maar wees ook beducht voor het andere gevaar. Gooi het ook niet weg. Want het is in onze kringen zoveel gebeurd, dat mensen over indrukken heen leefden. En maar zeiden, ja, dat is allemaal maar voorkomende waarheid. Maar allemaal niks. Hij zegt, want je bent onder het woord van de levende God. En het woord van de levende God spreekt en maakt je onrustig. Gooi het niet weg. Lever niet overheen. En dan zul je vragen, als het dit dan niet is en als het dat dan niet is, wat is het dan wel? Mijn jongen, ga naar huis als je zo onder de preek zit en buig je knieën. Praat maar tegen niemand. Buig je knieën en roep God aan en zeg, Heere, nou ben ik zo aangesproken onder deze preek. Maar nou kan ik met het aangesproken worden door die preek niet sterven. Maar zou u door willen werken in mijn leven? Smeek de Heere of hij de indrukken die er zijn onder de prediking en de vragen die in je hart bovenkomen onder de prediking, en het beslag wat misschien valt onder de prediking, wil gebruiken tot je bekering, sta naar de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Zult u het niet vergeten. Want met dat beslag, zoals we dat vroeger zo mooi noemden onder de prediking, met die ontroering van de scharen, kan het alle kanten op. Maar u, jij gooit het toch niet weg. Er zijn hier op Urk toch nog wel gebogen knieën. Onrustig is mijn hart, heren. Totdat ik met al mijn vragen, wat wil toch dit zijn, rust vind bij u. Kijk, dat is de eerste reactie die we vinden. Verwondering. Maar er komt ook een andere reactie. Misschien zijn sommigen die verwonderd waren eerst langzaam aan twijfelen gegaan. Galileese mannen. Nou, wat moet dat nou betekenen? Vissers. Eenvoudig beroep. Zeker toen. Mensen die geen taal kunnen. Galilea der heidenen. Dan nemen ze het met de wet van Mozes niet zo. Nou, wat zal dat moeten betekenen hebben? Het zal al niet zijn. En hoe het zo gekomen is, niemand kon het later meer vertellen, want zo gaat dat met geruchten niet. Maar ineens begon het verhaaltje, het gerucht de ronde te doen. Ze zijn vol zoete wijn. Dat was een hele pijnlijke spot. Beeld van scherpe verachting. Zoete wijn. Dat is de nieuwe wijn, de pas geoogste wijn. En die nieuwe zoete wijn, die is nog koppiger dan oude wijn die belegen is. Dus daar raakte je, als je daar te veel van dronk, zeker wanneer je nuchter was en nog niet ontbeten had, daar raakte je gauw van dronken. Zoete wijn. Ze zijn niet helemaal goed. Ze hebben te veel op. Ze hebben te veel van die pas geoogste wijn naar binnen geslagen. Wat zit daar eigenlijk achter? Dat gerucht, die beschuldiging, die schimp. Daar zit dit achter, gemeente, dat waar de Heilige Geest komt, Satan ook zijn duistere aanwezigheid laat gevoelen. Want als de geest mensen onder de indruk brengt, zodat ze verwonderd en verbaasd gaan vragen, wat wil toch dit zijn? Dan zal de duivel proberen om die verbazing te smoren in zijn lastering en in zijn spot. Duivel zit daarachter. En ons oor is zo geneigd om naar de duivel te luisteren. En vooral is dat oor geneigd om naar de duivel te luisteren. Hoe is dat ook alweer als het gaat om kwaad gerucht, om roddel en om laster? U weet het toch nog wel uit onze oude catechismus. Als het gaat bij de uitleg van dat negende gebod, ik meen in zondag 43, dan zegt die oude catechismus zo, bij de uitleg van dat kwaad spreken en liegen en bedriegen en kwade geruchten laten horen, dat dat de eigen werken van de duivel zijn. Dat zegt de catechismus bij geen enkel ander gebod, maar wel bij het negende. De eigen werken van de duivel. Waarom? Omdat dat woord duivel afgeleid is van het Griekse woord diabolos. En diabolos betekent de lasteraar, de roddelaar, de kwaadspreker. Hij spreekt kwaad van God en kwaad van zijn dienst. Hij belakt en belastert God. En hij is het die mensen soms gebruikt. En er ontstaat daar op die Pinksterdag een heel roddelcircuit. Deze zijn dronken van zoete wijn. En daarbij is de duivel ook nog niet eens origineel. Want hij heeft tijdens het aardse leven van de Heere Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden ook al laten zeggen. Deze is een vraat en een wijnzuiker. Een vriend van hoeren en van tollenaars. De lasteraar. Maar wat is het erg, gemeente, als mensen hier, Joden en Jodengenoten, mensen met het teken van de besnijdenis in hun lichaam, die de woorden Gods kenden, hier een willig oor bieden aan de inblazingen van de vorst der duisternis en meedoen met de spot en met de laster. Ze bedrijven hier de eigen werken van de duivel, vol zoete wijn. Zullen we het niet vergeten, dat mensen die zo makkelijk lasterend spreken over de dingen van de Heere en spotten met het heilige, een prooi zijn in de handen van deze duistere vijand van God en van zijn woord. En zullen we het niet vergeten, ook in onze vlakke, platte tijd, waarin ook in de reformatorische gezindte dat wereldse adagium op geld doet, leven en laten leven. Door de vingers zien, door de vingers zien. En mensen ook zonder dat er veel tegen gezegd wordt en gedaan wordt door u en door mij. Zomaar doorgaan met lasteren. Om maar één of twee dingen te noemen. Zo'n schrijver als Matend Hart. Om man en paard te noemen. Die de psalmregels verbastert. In de titel van een van zijn meer recente boeken. Wie God verlaat. Heeft niets te vrezen. En dat is schering en inslag in onze samenleving. En wie verheft zijn stem? Wie spreekt op? Ja, dat kan niet meer, dominee, in een plurale samenleving. En zegt u er dan ook maar bij met een verdeelde kerk. Die alleen maar bezig is onderling te vechten en te strijden over van alles en nog wat. Terwijl de zaak in de wereld al lang verloren is. Wie spreekt nog? Tegen de spot. Tegen de aanranding van het woord en de naam van de Heer. En doen we soms, jongens, misschien ook meisjes, maar het zijn vaak vooral jongens, omdat we zo graag stoer willen zijn als je 14 en 16 jaar bent en 18 misschien ook nog, doen we soms ook mee te laten zien dat we durven. Ook maar een vloek. En ook maar een spot met een dienstknecht van de Heere of met een tekst uit een psalm of met een tekst uit de Bijbel. Zeg, sta je aan die kant op deze Pinksterdag? Ja, maar dominee, zo erg bedoelde ik het niet. Het was alleen maar een moment. Ik wilde alleen maar flink zijn. Misschien waren er ook wel een paar van die flinke Urker jongens op de Pinksterdag. Ze zijn vol zoete wijn. Maar het waren wel instrumenten in de handen van de duivel om het werk van de Heilige Geest te belasteren en te belakken. En vergeet het niet, mijn jongen. Maarten het Hart en zijn consorten mogen dan zeggen, wie God verlaat heeft niet te vrezen. Maar dat als je doorgaat met het ontkennen en spotten, zonder bekering, dat er een dag komt waarop je het zult weten met alle spotters en met alle lasteraars van God. Dat het vreselijk is om te vallen in zijn heilige handen. Lees thuis maar eens na. Het begin van dat spreukenboek. En dan zeg ik tegen jou, ja ook tegen een jongen en tegen een meisje vanavond. Dan moet je thuis maar eens kijken of je de bron van zaligheid van McShane in de kast hebt staan. En als vader en moeder hem niet hebben, dan moet je maar eens vragen of je hem krijgt voor je verjaardag. En dan een van de eerste preken. Ik denk dat het de eerste is. Spreuken 1. De opperste wijsheid roept op de straten, keert u tot mijn bestraffing. En wat hoor ik dan die spreukendichter zeggen over die opperste wijsheid, zeg. Dat die opperste wijsheid, dat hij de geest uit zal storten. En dat hij door de uitstorting van de Heilige Geest mensen zal roepen en zal nodigen en raad zal geven. Maar dan lees ik ook het ontzaglijke woord. Maar omdat gij niet naar mijn raad geluisterd hebt. En omdat gij mijn woorden veracht. Daarom zal ik lachen, zegt de Heilige God, als uw vrezen komt, dan zal God spotten en lachen in het verderf van de spotters en van degene die zich van hem afkeerde en die zijn woord vertrapte en die zijn geest blijvend smaadheid aandeden. Dan zullen zij mij vroeg zoeken, zegt de spreukendichter. Maar zij zullen mij niet vinden. Hoort u het? Zolang u hier op aarde in ootmoed de Heere zoekt, dan staat er dat kostbare woord, die mij vroeg zoeken, jongens en meisjes, ouderen, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar als je blijvend je verzet, en als je de woorden van de opperste wijsheid, de woorden van het kostbare getuigenis van God zelf, blijvend in de wind slaat, en de geest die gekomen is op de Pinksterdag, blijvend je er tegen verzet, dan komt er een dag, dat spotters zullen horen en onbekeerden zullen horen. En mensen die zichzelf alleen maar bedoelden zullen horen. Ik zal lachen als uw vrezen komt. Dan zult u mij vroeg zoeken. En zult u mij niet meer kunnen vinden. Want dan is het precies te laat. En daarom zegt de apostel Paulus, en ik denk zo dat hij bij het schrijven van die woorden ook aan dit stukje uit de Pinkstergeschiedenis gedacht heeft. Hij zegt, word niet vervuld van wijn in de welke overdaad is. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat is ook iets om ter harte te nemen, toch? Ook voor jonge mensen en voor ouderen. wordt niet vervuld met de wijn in de welke overdaad is. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Daar staan we naar, toch? Daar zoeken we naar. Kijk, en daarom gaat Petrus die spot weer leggen. En dat is de bedoeling van zijn grote Pinksterpreek. En u begrijpt wel, dat stippen we maar even aan, want dat is eigenlijk niet onze tekst. Petrus zoekt twee dingen te doen in die Pinksterpreek. Allereerst om die mensen die zo verbaasd staan en die ontzet zijn en die perplex staan, om ze onder de prediking van het woord. En ik kan me vergissen, gemeente, maar ik denk zo dat Petrus, terwijl die sprak, één zucht naar de hemel zond. Heere, leid me, Heere, geef me te spreken. Opdat ze niet alleen maar verwonderd blijven, maar opdat ze ook tot inkeer en tot bekering komen. Dat is het ene wat Petrus zoekt, om die scharen tot echte inkeer te brengen. En het andere is om die spot te ontzenuwen. En dan gebruikt hij twee argumenten. Om die spot van die bitse spotters daar op de Pinksterdag te ontkrachten. Hij zegt gezegd dat we dronken zijn van wijn. Maar het is nog pas de derde uren van de dag. Dat is 9:00 ochtends. Dan is er toch nog niemand dronken. Zelfs de meest notoire dronkenlap niet. En bovendien, dit is niet iets wat je verklaren kunt uit mensen die te veel van onversneden, onbelegen wijn gedronken hebben. Maar dit is het wat alleen maar te verklaren is vanuit het woord van God. En dan gaat Petrus het woord van God uitleggen. En in die prediking van het woord van God, daar heeft hij geen tekst. Hij legt ook weinig tekst uit, zouden we zeggen, maar zijn preek, zoals Lucas, die in het boek Handelingen heeft samengevat, is eigenlijk één toepassing vanuit de schriften, dat wel. Maar één toepassing. Jezus Christus, die gij gekruisigd hebt, die heeft God opgewekt. En u heeft hij aan de rechterhand van de Vader verhoogd, zijnde dit uitgestort. Wat gij ziet en hoort. En wat zie je dan gebeuren, gemeente? Kijk eens naar die jongen die daar vooraan staat. En met open mond naar Petrus staat te kijken. Zijn hoofd gaat al meer buigen. En er komen tranen in zijn ogen. En kijk eens naar die fariseeën daarachteraan. Die misschien eigenlijk wel een beetje met een glimlachje stond te kijken. Toen hij de spot hoorde. Het woord slaat bij die man zo naar binnen, dat hij doet zijn handen voor zijn gezicht en hij strompelt naar voren en hij vraagt samen met een paar andere mannen, broeders, wat moeten wij doen? Ze werden getroffen in het hart. Letterlijk staat er, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. In de oorspronkelijke tekst staat het nog net iets scherper. Verslagen in het hart, dat is mooi gezegd. Maar eigenlijk staat er, werden ze doorboord in het hart. Werden ze doorstoken in het hart. Dat betekent dat tot op dat moment hun harten hard waren. En wat is nou een hard hart? Een hard hart. Kijk maar eens naar een steen en denk daar maar aan, die is ongevoelig. Je kan een steen een klap geven, maar dan sla je alleen je eigen handen zeer. Die steen voelt niets. Je kan op die steen met een mes gaan snijden en krassen maken, die steen voelt niets. Je kan zelfs met een boor, steenboor, een klopboor proberen die steen te doorboren. Het lukt je misschien nog ook. Maar die steen voelt niets. Nou, dat is het beeld van ons hart van nature. Wat je ook met dat stenen hart doet, het voelt niets. Onberoerd, rimpeloos,
ongevoelig voor God, ongevoelig voor zijn woord, dat hij van de hemelen gegeven heeft, steenaard. Maar als God nou door zijn woord en geest gaat werken, zegt, dan wordt dat steenhard doorboord door het zwaard van de schriften. En dan is het eerste wat er gebeurt, is dat dat steenhard gevoelig wordt. Gevoelig wordt voor God. Daarom staat er in de oorspronkelijke tekst ook, het werd doorstoken. Nou, u weet allemaal dat wanneer je hart echt doorstoken wordt, dit hart hier, dat is vreselijk gevoelig, dan moet je sterven. Dan gaat dat hart bloeden, dan vloeien de levensgeesten uit je weg en dan geef je de geest. Nou, die uitdrukking gebruikt de schrift om aan te duiden, zoals het zwaard het hart treft, het meest gevoelige, het levenscentrum hier, zo treft het woord door de kracht van de Heilige Geest de ziel, het binnenste. En dan wordt dat ongevoelige, keiharde hart verwond. Dan gaat het bloeden als het ware. Dan word je gevoelig voor God. Dan ga je ineens inzien, of misschien wat meer langzamerhand inzien, dat je zo lang tegen God gezondigd hebt. Dan ga je pijn voelen over je zonde, nooit van tevoren misschien gehad. Of wel eens even een duw, een kneep in je geweten gehad, maar het is weer overgegaan. Maar dan ga je met een bloedend hart pijn voelen over de zonde die je gedaan hebt. Dan loop je vast. En dan wordt het nood in je leven. En kijk, dat is nou precies wat hier zichtbaar wordt. Als met handen te tasten, zou ik zeggen. Het wordt bij die mensen die hier onder de prediking van deze Pinkstergetuige Petrus staan, wordt het nood in hun leven. De boodschap treft hun. Zo treft hij ze dat het in de boodschap niet meer gaat over een ander. Niet meer gaat over die boze wereld of over die buurman van me die het zondags eigenlijk niet zo nauw neemt. Niet over pak van die of de jurk van die. Maar Heere, ik ben verwond. Want wat uw woord over mijn leven zegt, het vonnis wat uw woord over mijn leven velt, dat is waar. Uw woord is de waarheid. Ik heb gezondigd. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Is dat misschien met andere woorden en onder heel andere omstandigheden wel eens zo onder de prediking gebeurd dat u nou met een verslagen hart uit de kerk kwam? Of dat u met een verslagen hart dat boek van McShane las? Of een ander goed boek? Of met een verslagen hart luisterde naar wat misschien uw oude grootvader vertelde toen die eens heel persoonlijk werd en ging uitleggen hoe hij in zijn leven door God was geleid. Heren, dat mis ik. O God, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Want echt gemeente, die vraag, wat moet ik doen, verraadt iets geestelijk gesproken. Het werd nood bij die mensen. En als nou echt nood is, dan moet er wat gebeuren. En die mensen wisten niet hoe of wat, ze liepen helemaal vast, maar er moest wat gebeuren. En dat is nou een teken van het werk, het krachtige werk. Het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dan moet er wat gebeuren. Paulus zegt bijna hetzelfde. Als die neergeveld wordt op die weg naar Damascus. Heere, wie zijt ge? Ik ben Jezus. Wat moet ik doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? En die stokbewaarder, die directeur van de gevangenis van Filippi, weet u wel uit Handelingen 16, slot van het hoofdstuk. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Het werd nood in hun leven. Het zou een zegen zijn als we zo door de prediking van het woord en door de bedouwing en de bediening van de geest werden aangesproken dat we niet meer onbekeerd verder konden leven. En dan zeg ik er vanavond maar heel ernstig en heel dringend bij en leg dat nu eens niet naast je neer. En leef daar nu eens niet weer overheen voor de 20ste keer. Maar breng dat zoals die oude ouderling het zei. Nou eens voor het aangezicht van de Heere, Heere, nou is het weer Pinksteren. En toen werden er 3000 getroffen en verslagen in het hart, de weerstanden gebroken, hun hart werd gevoelig, het werd nood in hun leven. De schuldbrief kregen ze thuis, mannen, broeders, wij hebben gezondigd, maar wat moeten we doen? Ja, maar dat valt toch niet mee? Ja, maar zegt een stem vandaag die sinds het midden van de jaren 80 steeds sterker geworden is. Als je over dat ontdekkende werk van de Heilige Geest spreekt, zeg. En benadrukt dat het hart gebroken moet worden, dan maak je de mensen toch depressief. Dat is erg gemeend als mensen echt werkelijk depressief worden. En dat zoekt de Heere niet. Met de ernst van de prediking van wet en evangelie. Maar hij zoekt wel u te ontdekken aan uw schuld. En dat moet u vanavond maar niet afdoen met ja, maar dan word je zo somber. Want echt, als het zwaard van de geest gaat werken. En harten gaat doorboren, dat doet pijn, ik zal het niet ontkennen. En er zijn mensen die in die pijn soms lopen, de pijn van een verwond hart. Zoals die oude vrouw in de gemeente waar ik geboren en opgegroeid ben. Het zei toen op de kermis, in 1911. Ik was nog maar een meisje van 18 jaar. Terwijl ik aan dansen was. Toen kwam het woord van God. Met kracht was door alle muziek heen. En bereid gij uw huis, want gij moet sterven. En toen ik een paar dagen gelopen met een verwonde consciëntie. Een verwond geweten. Een gebroken hart. Heer, ik heb gezondigd. Heer, ik leef zonder u. Maar later heb ik gezien dat dat toch zo'n zegen was. Dat God me stilhield. En toen heb ik ook ontdekt dat die pijn van dat verbroken hart, van dat verwond worden door het zwaard van de Heilige Geest, dat toch een pijn is die meevalt, zeg. Toen kon ik het geen naam geven. Toen wist ik niet wat ik ervan maken moest. Mijn ogen waren blind in de dingen van de Heer. Maar één ding wist ik. Mijn hart was verwond, maar ik zou het toch voor al de schatten van de wereld, voor de kermis en alles wat erbij hoorde, niet willen missen. Want, zei ze, weet je wat zo wonderlijk is? Een verbroken hart kleeft aan God. En daar zit op een verborgen manier al iets van de liefde in. dan heb je God echt nodig. Dan kun je niet buiten hem, dan kun je niet zonder hem. En dan hunker je naar, kijk maar naar die mensen op de Pinksterdag met een verbroken hart, waar gaan ze heen? Niet naar een man met grote geestelijke gaven of zo. Maar ze hunkeren naar het woord, ze hunkeren naar onderwijs. Ze zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus gaat het uitleggen. Oh, wat zal zijn hart getrild hebben. En wat zullen zijn woorden bedankt geweest zijn met het gebed om de doorwerking van diezelfde geest die hij zo even ontvangen had. Maar hij heeft ze de weg gewezen. En hij heeft ze laten zien dat er nu voor gebroken harten, voor vastgelopen levens, voor mensen die misschien vanavond zeggen, mijn hart is geraakt en mijn ziel is verwoond, hoe moet het met mij? Dat er balsem is voor verwonde harten in het bloed van hem wiens geest op de Pinksterdag is uitgestort. Want hij gaat Jezus Christus verkondigen en dien gekruisigd. En hij laat zien dat er in de weg van het geloof en van de bekering vrede te vinden is in het bloed van het kruis. Ja, zegt iemand, moest Petrus dat dan nou gaan zeggen? Tegen die verwonden van hart, bekeert u en gelooft, dat konden die mensen toch niet? Nee, inderdaad, dat hebben ze ook geleerd. Maar Petrus zegt het hier zo heel kort, hij zal het in de praktijk toch wel wat meer hebben uitgelegd, denk ik zo. Maar Petrus wijst hier heel kort de weg, gemeente. En waar nou een verbroken hart en een verslagen geest op wacht en naar uitziet, toch? Dat is dat vanuit het woord van de Heer onder de dauw van de Heilige Geest de weg wordt uitgelegd. Wijs u me de weg. Vertel u het me. En dan is Petrus' evangelie dit, geloof en bekering. Maar niet alleen als eis hoor. Ook als goddelijk geschenk. Dat bekering en geloof nodig is, dat ook. Maar dat nu al wat u ontbreekt, en dat is de evangelie van Pinksteren. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Er hoeft niets van uzelf bij, nooit. De geest wil het geven. Voor alle die daar nu om verlegen zijn. Hartelijk om verlegen. Hij zal het uit het zijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Die ene vraag. Zit u zo vanavond in de kerk, jij, u? Met een verbroken hart en met een verslagen geest. Dat u zeggen moet als het van mij afhangt. Als ik naar mezelf zie, verloren zaak. Onmogelijk. Petrus zegt, gelooft en bekeert u. Ja, maar hoe moet dat? Het is Pinksteren geworden. Het feest van de kroning van de borg en zaligmaker. Het feest van de uitstoting, de uitzending van de Heilige Geest. Al wat u ontbreekt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Of met de woorden van die andere psalm, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het verbroken hart dat schrijend tot hem vlucht. Amen.